En wij gaan weer naar Jesaja, waar wij gebleven waren in hoofdstuk 55. Bij de oproep, neig uw oor, kom tot mij, hoort en uw ziel zal leven, want ik zal met u een eeuwig verbond maken. Gewisse weldadigheden van David. En daarna wordt gesproken over de Messias als getuige der volken. Dat wil zeggen, als degene die betrokken is in het recht, de rechtspraak, want getuige is toch een betrekkelijk juridische functie. En dat is ook de betekenis trouwens van het Hebreeuwse woord wat hier gebruikt wordt. En komt dus overeen met het begrip vorst en gebieder. Want dat zijn ook zaken die rechtstreeks van doen hebben met wet, handhaving van wet en eventueel wetgeving. Kortom, ik heb hem gegeven tot getuige der volken, vorst en gebieder der volken. Maar het komt overeen met de functie van David uiteraard als koning, als wetgever over Israël. En u begrijpt dat het hier gaat over de Heer Jezus Christus. Die komen zo uit het huis en geslacht van David en die zou zitten op de troon van zijn vader David, want het is al voor zijn geboorte gezegd. God, de Heere, zal hem de troon van zijn vader David geven. En dan staat er meteen, zit gij, dat had mijn hoofdletter gemoeten, die gij, maar dat hebt u waarschijnlijk al genoteerd vorige keer. Ziet, gij zult een volk roepen dat gij niet kendet, en het volk dat u niet kende zal tot u lopen om des Heeren uw Gods wil en om des heilige Israëls wil, want hij heeft u verheerlijkt. En het punt is dat zo'n vers als dit overeenkomt met bijvoorbeeld, ik zal u tot jaloersheid verwekken tot, door degene die geen volk is, dat wil zeggen door Lo-Ami, door een onverstandig volk, zal ik u tot jaloersheid, tot nijdigheid verwekken enzovoorts. Met de woorden van Deuteronomium, van Mozes dus. Maar ook hier in Jesaja zijn we woorden van diezelfde strekking tegengekomen. Dus we hoeven dat ook niet aan te halen. Waar het om gaat is dat hier in vers 5 gesproken wordt over de tegenwoordige situatie, waarbij een volk dat de Heer niet kende, maar dat is het volk van de 10 stammen van Israël, tot de Heer zou komen en door de Heer zou geroepen worden. Dat is waar het over gaat. En dat is ook de volgende fase in de heilsgeschiedenis, sinds wat wij dan noemen de eerste komst van Christus. En het bevestigt vers 3... Want vers 3 wordt in Handelingen 13 door de apostel Paulus aangehaald en daadwerkelijk toegepast op onze tegenwoordige tijd. Met betrekking tot, ik zal u geven, de weldaden van David die getrouw zijn enzovoorts. En los van de inhoud van zo'n vers, het vers wordt nou eenmaal toegepast op onze dagen. En de beloften die daarin steken, die worden geacht vervuld te worden reeds in onze dagen. Al moet ik erbij zeggen dat de gemeente weliswaar deel uitmaakt op een of andere wijze van dat koninkrijk van Christus, maar de gemeente bestaat slechts uit een volk van eerstelingen. En het woord slechts had ik misschien niet moeten gebruiken, want ja, hoger kun je het niet hebben, maar meer is het ook niet. Want dat koninkrijk zal in de toekomst pas openbaar worden, is het idee. Maar dat is niet waar deze versen over spreken. Deze versen gaan over onze tegenwoordige tijd. En dat werd niet alleen bevestigd in vers 3, dat in Handelingen 13 wordt aangehaald. Maar het wordt ook bevestigd in de versen die nu volgen. Want die worden ook in het Nieuwe Testament aangehaald. En dus gaan we gewoon verder waar we gebleven zijn en zijn dus bij vers 6. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is, roept hem aan terwijl hij nabij is. Ik vind het een aardig vers omdat het eigenlijk een antwoord geeft of een verklaring geeft voor dat eigenaardige verschijnsel dat pakkenbeet zo'n 2000 jaar geleden gepredikt werd. Bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen, enzovoorts. Maar hoe nabij was het dan? Hoezo was het nabij? Want we zijn 2000 jaar verder, om zo te zeggen. En er is nog niks van geopenbaard. Moet dat ik voorzichtig zijn met mijn moordkeus dan. Maar die voelt u wel aan. Hè? Hoe nabij was het dan? En het antwoord is, dat was de koning. Nou ja, de aanstaande koning. Nou ja, degene van wie men, althans in een gelijkenis, dat is de erfgenaam. Laat ons hem doden en de erfenis aan ons behouden. Dat is in de gelijkenis van de boze wijngaardeniers. Om maar eens wat te noemen. Het was ook wat Caiaphas eigenlijk zei. Wordt gewoon slecht begrepen, maar Caiaphas zei, als we die man zijn gang laten gaan, dan kunnen wij naar huis. Dan gaat het hele volk achter hem aan en dan zijn wij dat volk kwijt. En daar hadden ze voorkomen gelijk in natuurlijk. Dus ja, ze hebben gedaan wat Caiaphas voorstelde. En meer ga ik daar nu ook niet over zeggen. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is, roept hem aan terwijl hij nabij is. Je kunt zelfs zeggen werk, want de nacht zal komen en al dat soort zaken meer. Je vindt dit soort aanbevelingen in allerlei andere woorden en termen, met name ook in het Johannesevangelie. Want in het Johannesevangelie wordt constant gezegd, gewaarschuwd, dat de Zoon des Mensen daar weliswaar was en dat hij was het licht der wereld, maar dat hij weer zou weggaan en zou heen gaan en zou terugkeren naar waar hij tevoren was en hoe het allemaal maar heten mag. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Het is historie geworden. Maar zoek de Heere terwijl hij te vinden is, roept hem aan terwijl hij nabij is. Het rijmt ook op Handelingen 17, waar Paulus zegt dat het de bedoeling is, de zin, het doel van het menselijk bestaan is dat de mens de Heere zou zoeken. En de tussenliggende vraag is dan, is dat zo moeilijk? En dan zegt Paulus, hoewel hij niet verre is van een ieder van ons. En de bekende uitspraak, zoekt en gij zult vinden, is daarop van toepassing. En nergens anders op. Maar zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Hij komt ook overeen met onderzoek de schriften, want deze zijn er die van mij getuigen. Maar ja, gij wilt tot mij niet komen om het leven te hebben. Ook het Johannesevangelie trouwens. Zoek hem. En dan, de goddeloze verlaten zijn weg. En ik neem aan dat u die aanvoegende wijs begrijpt, hè. Het is de wens, om zo te zeggen, dat de goddeloze zijn weg zou verlaten. Het wordt hem aanbevolen. Doe dat alsjeblieft. De goddeloze verlaten zijn eigen weg. Daarmee wandel, zijn wijze van leven. En vooral zijn wijze van denken, maar dat staat erachter. Want er staat vervolgens, en de ongerechtige man zijn gedachten. De volle zin zou luiden dus, de goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man verlaten, maar dat woord is dan weggelaten, verlaten zijn gedachten. En hij bekeren zich, en niet zij bekeren zich. Hij bekeren zich, want die goddeloze is dezelfde als de ongerechtige. En de ongerechtige is goddeloos en de goddeloze is ongerechtig. Zo zit dat gewoon. En weg komt overeen met gedachten. Een bekende synonieme parallelisme dus. Hè. De goddeloze verlaten zijn weg, de ongerechtige verlaten zijn gedachten. Hij bekeren zich tot de Heere, dat zou je moeten doen. En daarmee zijn eigen weg en gedachten verlaten. En zich wenden tot de Heere, zo zal hij de Heere zich over hem ontfermen. En het bekeren zich tot onze God. Het woord bekeren is in die zin weer weggelaten. En tot onze God, maar God is die Heere uiteraard. want hij vergeeft menigvuldiglijk. Waaruit volgt dat de Heer die zich ontfermt, doet dat primair door te vergeven. Heb u dat gevolgd? Of was ik nou te snel? Die zinnetjes die horen allemaal onder elkaar en komen met elkaar overheen en verklaren zichzelf. Ik vind het een prachtige stijlfiguur altijd, hoor, deze parallelismen. De goddeloze verlaten zijn weg, de ongerechtige man verlaten zijn gedachten. Hij bekeren zich tot de Heere, zo zal de Heere zich over hem ontfermen. Hij bekeren zich tot onze God, want God vergeeft menigvuldiglijk. Heb je dat? Twee keer, twee zinnen onder elkaar. En wat ik erbij moet zeggen is natuurlijk dat die term... Kijk, ontfermen is natuurlijk een gewoon algemeen woord. Maar het krijgt in de Bijbel extra betekenis via met name Hosea. En via Hosea komt die term ontferming, ontfermen, terecht. Ook in het Nieuwe Testament en dat weer in het bijzonder in Romeinen 9 en bij Petrus. Want het punt is dat dat ontfermen, dat slaat op dat lo-ami alsnog ami wordt. En dat lo-ruchama, niet ontfermd, alsnog ontfermd, ruchama wordt. Met andere woorden, het is een term in verband met het nieuwe verbond, waarin de Heer zich zal ontfermen over dat wat niet ontfermd was. Waarbij alsnog ami mijn volk wordt, dat niet mijn volk was. Met de woorden stammen uit Hosea 1 en in Hosea 1 is dat lo-ami en lo-ruchama, dat alsnog ami en ruchama wordt, dat is de aanduiding van de 10 stammen van Israël. Dus als je leest de Heer zal zich ontfermen, dan moet je eerst denken aan de 10 stammen van Israël. En dat je daarnaast kunt zeggen, vooral met de Bijbel dicht, nou ja, desnoods ook wel met de Bijbel open, dat de Heer zich ontfermt over een ieder die tot geloof komt. Dan zeg ik, ja, dat is zo. Maar ik heb het nu over de specifieke toepassing van die termen in de Bijbel. Als je die woorden zou opzoeken, ontferming, dan kom je terecht in Hosea en de citaten daaruit, met name in het Nieuwe Testament. Maar ook hier in Jesaja. Per slot hier in Jesaja gaat het in het algemeen over dat een overblijfsel behouden zou worden. Dat is vanaf hoofdstuk 1 van Jesaja. Dat is het deel waarover de Heer zich ontfermt uiteraard. Dat gelovige deel. Met andere woorden, deze versen sluiten uitstekend aan bij de voorgaande, bij het idee dat de Heer een volk zou roepen dat hem niet kende, en dat het volk dat hem niet kende, dat lo-ami dus, en lo-ruchama, daar zal de Heer zich over ontfermen, dan wordt het dus alsnog ruchama, en het wordt alsnog ami, namelijk het volk van God. Dat is wat het is. En dan nog, deze dingen, waar we dus vorige keer, wat mij betreft, dan toch wel weer uitgebreid over gesproken hebben. Deze dingen worden min of meer uiteengezet. Nou, uiteengezet in ieder geval in Romeinen 9 tot en met 11. Dat zijn drie hoofdstukken ter verklaring van het verschijnsel uit hoofdstuk 8 met name van Romeinen. Dat de zaligheid als zodanig terecht is gekomen bij de gemeente. En de vraag is, hoe kan dat? Omdat het toch aan Israël beloofd was. En dan wordt drie hoofdstukken lang wordt uitgelegd aan de hand van oud-testamentische schriftplaatsen, dat de gemeente inderdaad voortkomt uit Israël, maar niet uit het Joodse deel, maar uit het andere deel. Dat is waar het over gaat. En dan eindigt Romeinen 11, laat ik het dus achterstevoren doen dan. Dan eindigt Romeinen 11 met een lofzang. Officieel heet dat een doxologie. In mijn Bijbel staat er boven lofzang. En terwijl net aan het slot van die drie hoofdstukken gezegd is dat ooit en door geloof geheel Israël zal zalig worden, vers 26... En daarmee het verhaal besloten is, volgt daar die lofzang die in vers 33 begint met O diepte des rijkdoms enzovoorts. En nu ik hier toch ben, Moet ik dan ook meteen maar even zeggen dat als hier in Romeinen 11 vers 26 staat, alzo zal geheel Israël zalig worden, dan betekent alzo dat het is door geloof, in elk geval. En het betekent ook dat het vandaag niet gebeurt, maar pas na de opname van de gemeente. Want het is in de voorgaande verzen gemeld. En geheel Israël betekent niet elke Israëliet. Zou trouwens hoogst problematisch zijn, want bent u een Israëliet of niet? U niet, wie dan wel? Hoe weet je dat? Moet je, hoeveel, oh, je had een oma, dat was een Israëliet. Ja, maar geldt het via de oma's of via de opa's? Hoeveel moet je er hebben? En de kans dat u of ik ergens, misschien wel 2000, misschien wel 3000 jaar geleden, een Israëlitische, dan wel een Joodse, voor mijn part, voorouder hebt, die kans is toch redelijk groot, lijkt mij. Dus is altijd wiskundig niet gaan uitrekenen, hoe groot die kan. Maar die moet je vergeten, want die doen het veel te simpel. Maar die kans bestaat toch? Dat weet je maar niet. Dat is... En geldt het dan ook nog? Ook al heb je maar 0,5% Israëlitisch bloed in je, geldt het dan ook nog? Hoeveel procent van de genen van onze koning, ik bedoel zijn majesteit Willem-Alexander, hoeveel procent van zijn genen komen overeen met die van bijvoorbeeld Willem de Zwijger? Dat is zo'n klein percentage dat het niet zeggend is. Daarom heet hij de Zwijger. Nee, zuster, nee. Ik leg het maar even uit. Maar goed. Want ja, dat wordt dan toch ingewikkeld. Maar toch, het blijkt dan nog een kwestie van erfrecht te zijn. Ook wie is een Israëliet? Mijn punt is, dat betekent het niet. Als er staat, geen Israël zal zalig worden. Wat het wel betekent, ja. Ja, het is hoofdstuk 9, 10 en 11. Als je daar doorheen bent en dan bij 11 vers 26 uitkomt, dan had je toch moeten begrijpen dat uiteengezet wordt dat Israël bestaat uit twee volken. De twee geslachten waar Jeremia het over heeft, zal ik dan maar zeggen. Het Joodse deel van wat wij twee stammen noemen en het Efremitische deel dat wij de teenstammen noemen. En steeds weer wordt er onderweg een wissel gedaan. Dat gaat of langs de ene kant of gaat langs de andere kant. Dat ga ik nou niet meer uitleggen. Maar wat hier staat is dat in de toekomst geheel Israël zal zalig worden. Dat wil zeggen de beide huizen van Israël. Dat is wat geheel Israël betekent. En ik weet het zeker, want dat staat gewoon in, Ezechiël 37... Zullen niet meer twee volken zijn, maar één volk. Niet meer twee koninkrijken, maar één koninkrijk met één koning. Niet meer twee kudden. Of was het kuddes? Kudden. In mijn jeugd waren het nog kudden. Dus twee kudden, maar nu één kudde met één herder. Waarvan de Heer zei, ik ben de goede herder. Enzovoorts. Dus ja, en hier staat, alzo zal geheel Israël zalig worden. Dat is in de toekomst, wanneer die beide huizen, beide komen tot geloof, tot bekering, of hoe het maar heten mag, en weer samengevoegd worden, terechtkomen bij onder één koning en weer één volk zullen zijn. Precies zoals de Bijbel dat zwart op wit zegt, dus daar is niks moeilijks aan. Dat is geheel Israël. Maar goed. En je kunt het zelfs omdraaien, als dat geheel Israël is, dan betekent het inderdaad dat in de voorgaande, nou kom ik van de andere kant binnen dus, dat in de voorgaande tijd sprake is van het ene huis en van het andere huis. Tegenover elkaar. Precies zoals je dat in de profeten tegenkomt in het Oude Testament. Maar ja, ik weet, men ziet het gewoonlijk niet, maar doe maar. Maar dat is wat het is. En als dat dan allemaal beschreven is, eindigt de apostel deze uiteenzetting met wat hier in mijn Bijbel wordt aangeduid als de lofzang. Namelijk, o diepte des rijkdoms, Dat betekent gewoon, o rijke diepte. Heel rijke diepte, daarom is het een zelfstandig naamwoord geworden. Niet maar een rijke diepte, maar rijkdom. Diepte dus rijkdoms. De diepte, de rijkdom, de grootte van de wijsheid en van de kennis Gods. Dat zijn synoniemen, maar ze worden allebei genoemd, die woorden, om het begrip ook te benadrukken. Hoe zeg je dat? De uitnemende rijkdom. Ja, zo staat het in Efeze, maar dan gaat het over Gods genade, hè. Ja, en hier heet het, oh, dit is dus rijkdoms beide der wijsheid en der kennis Gods. Het gaat over Gods wegen, over Gods gedachten, zijn oordelen. Lees maar. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Oordelen, wij kennen, oordeel is, het denken van het oordeel is crisis. En ik weet niet of u dat weet, maar crisis, het woord crisis hangt zelfs samen met het begrip cirkel. Het betekent namelijk een bocht. Vandaar ook een circuit. Schrijf het maar op, dan zie je diezelfde letters steeds terugkomen. Een rondje maken. En een circus, dat is met zo'n ronde piste waarin dan de... Oh nee, mag niet meer allemaal, hè. Hebben ze verboden. Die arme beesten mogen geen rondjes meer lopen. Ze moeten vastgebonden staan in de stal. Maar ja, okay. Maar goed, in de... Wat, heb ik het niet begrepen? Of wat? Ja. Dat mag toch niet meer? Of paarden nog wel? Alleen olifanten niet meer of zo. Nou ja, zo. Maar en rond, daar gaat het om, circus. Dat gaat om de ronde piste waarin het een en ander gebeurt. Een circuit, en kortom, een crisis. Dat is wel een bocht maken. En als wij het hebben over de wegen, dan is duidelijk, het staat in meervoud, het is niet één weg. Bij één weg denk je nog dat de weg recht is. Maar als het wegen is, ja, dat betekent dat je dus bij de derde boom linksaf moet, enzovoorts. En dan bij de laatste boom rechtsaf. Je weet alleen niet of het de laatste boom is, dus je rijdt gegarandeerd verkeerd. Als je bij de laatste boom rijdt, toch? Nou ja, vertel me wat. Maar zoiets. Maar dat is daar links, daar rechts. En dan buigt de weg om. En dan in de moderne steden, zal ik maar zeggen, bij ons in Almere, daar ben je zo zonder meer de weg kwijt. Hè? Als je daar voor het eerst komt, dan weet je... Je hebt een paar van die gekke rotondetjes gehad en bochten. En dan weet je echt niet meer. Als de zon niet schijnt, dan heb je niks meer om je te oriënteren. Zo gaat dat, hè. Afgezien van dat je navigatie die zegt, houd hier links aan. En nee, links aanhouden. En dan ga je dus verkeerd. Want, ja. Want het wordt allemaal veranderd, constant. En hoe die wegen nu weer lopen, dat is heel vervelend. Ik heb soms ook moeite thuis te komen. Hebben ze weer wat afgesloten en weer wat omgelegd en het komt nooit meer goed. Dat is echt waar. Nou ja, maar goed. Maar zo is het. Gods wegen zijn dus al die bochten erin. Die afslagen die erin zitten. Al was het maar, dit is voor Israël, maar Israël wil niet. Hoezo niet? Het is nog een ander huis van Israël. Dat heeft God van tevoren geregeld. Dus in plaats van dat hij rechtsaf gaat, gaat hij dan linksaf. Gaat de lijn die kant langs enzovoort. Het koninklijke huis van David, het is aan Juda uiteraard. Maar Juda wil niet. Dan zegt de Heer, nou ik had toch beloofd dat altijd iemand uit David koning zou zijn over Israël. Maar de naam Israël is geërfd niet door Juda, maar door Efraïm. Dan stuur ik dus die koning en dat koningshuis naar Efraïm. En heel de mensheid kijkt naar Juda en zegt, de koningshuis is weg van David. Maar het is er wel, het is alleen bij Efraïm. In overeenstemming met het profetisch woord. En ooit komt het dan weer terug, om zo te zeggen. Want ja, de vervallen hut van David in Jeruzalem zal toch weer opgebouwd worden ooit. En zo was het met de Messias en de zaligheid en het nieuwe verbond toen het aanbrak. Kwam bij de Joden, maar de Joden bliefden het niet. Koning der Joden, geen denken aan, die werd gekruist. Met opschriften boven, zodat je het niet misverstaan kunt. Maar waar ging de zaligheid naartoe? Naar de andere kant. En God deed gewoon zijn werk verder. en vervulde zijn beloften en zijn profetie. Heeft God zijn volk verstoten? Nee, echt niet. Maar weet je wel wie zijn volk is? Daar is wat, nou, dat is waar het hier over gaat. Hoe ondoorzoekelijk zijn zijn oordelen, zijn afslagen, zijn bochten, zijn, kortom, hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Het is een vers wat misbruikt wordt om aan te geven dat wij er niks van begrijpen kunnen. Want zo leest men hem dan, hè. Men verwacht iets van God en God blijkt het dan niet te doen. Hij verhoort onze gebeden niet. Dan zeggen wij, ja, Gods wegen zijn nu eenmaal onnaspeurlijk en ondoorgrondelijk. En daarmee halen we het vers uit zijn verband. Toch? Want de strekking ervan is nou juist dat wij die wegen en die oordelen kunnen kennen en zouden hebben moeten kennen, geworden of zoiets, je had ze kunnen weten. Het is net 3 hoofdstukken lang uitgelegd. En nadat het uitgelegd is, wordt vastgesteld, als wij dat zelf hadden moeten oplossen met een Bijbel dicht, waren we daar nooit achter gekomen. Dat is de verborgenheid in de breedste betekenis van de term. Hè? Ja. Dat heet elders, doch God heeft het ons geopenbaard. Dat is in 1 Korinthe, ik moet even nadenken, 3 meen ik. Ik zit er wel eens naast daar, maar het is de linkerbladse rechterkolom bovenaan. Ja, daar staat dan iets van wat in het hart van de mens niet is opgeklommen, wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord. En dat uit Jesaja komt. Dat is wat God bereid heeft voor degene die hem lief hebben. En men hangt daar dezelfde betekenis aan. Wij weten het niet. Dat is zo onnaspeurlijk. Maar de volgende zin is, doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Staat er gewoon achter. En hier staat het er niet achter, maar hier stond het ervoor. Niet 1 vers, 3 hoofdstukken lang. Hoe onderzoekelijk zijn zijn oordelen en onnaspeurlijk zijn wegen. Weet u, in de, maar ja, ik blijf er misschien alweer veel te lang bij stilstaan. Maar in de prediker, ik kan het natuurlijk niet vinden, maar ja. Ja, ik heb het gevonden. Oh. In Prediker, hoofdstuk 8, staat in vers 17. Toen zag ik al het werk Gods, dat de mens niet kan uitvinden. Het werk Gods, dat de mens niet kan vinden. Uitvinden, dat betekent het moet ergens zijn en de mens moet het ontdekken. Dat heet uitvinden. Het werk dat onder de zon geschiedt om het welke mens arbeidt om te zoeken. Maar hij zal het niet uitvinden. Ja, indien ook een wijze zeide dat hij het zou weten, zo zal hij het toch niet kunnen uitvinden. Waarna de vraag is, maar kan een wijze dan het werk Gods weten? De vraag is dus niet, kan een wijze het werk Gods uitvinden? Dat kan hij niet, want het werk Gods, de oordelen Gods, de wegen Gods zijn ondoorzoekelijk en onnaspeurlijk. Maar kan een wijze het weten? En het antwoord is ja. Als je niet oplet, heb je er niks aan. De prediker zegt het. En dat is de meest wijze man, officieel, die ooit geleefd heeft, naar Bijbelse maatstaven. Nou ja, meer dan Salomo is hier, was het. Maar van alle normale mensen, om zo te zeggen, was Salomo de meest wijze. En die zegt dit. Als een wijze het zou weten, zal hij het niet kunnen uitvinden. Nee, wat dan? God openbaart het. God maakt het bekend.
1 Korinthe 1, vers 30.
Oh, dat is die over God heeft de wijsheid deze wereld waarschijnlijk.
Die ons geworden is wijsheid van God.
Christus die ons geworden is wijsheid van God. Jazeker. Ja, en daarna volgt in 1 Korinthe 2 is dat vervolgens. Ik ben tot u gekomen, broeders, niet met uitnemendheid van woorden of van wijsheid. U verkondigende de verborgenheid staat er eigenlijk. Maar goed, de getuigenis van God. Hij zegt maar, ik spreek wel de wijsheid Gods, vers 7, bestaande in verborgenheid. En meteen na vers 9 dan van 1 Korinthe 2. Gelijk geschreven is, hetgeen het oog niet heeft gezien en het oor niet heeft gehoord en in het hart des mensen niet is opgeklommen, hetgeen God bereid heeft voor degenen die hem liefhebben. Doch God heeft het ons geopenbaard door zijn geest. Dat is het punt. God maakt het bekend. En dat is het antwoord op het credo van de verlichting en daarmee van de zogeheten vrijzinnigheid, om eens een term uit de christelijke wereld te gebruiken, die hebben gezegd, niet de openbaring is de hoogste norm, niet de schrift, niet de Bijbel, maar de menselijke reden. En de Bijbel moet onderworpen worden aan ons verstand. En we hebben net vastgesteld dat het andersom is. Dat ons verstand, als dat de norm is, ja, dan vinden we niet. Dat is niet te doen. Omdat het ons ontstijgt. Zie? Het is groter dan de mens. Wij zijn afhankelijk van wat ons van God geopenbaard wordt. En dat is wat hier wordt vastgesteld. Dat is wat bezongen wordt aan het eind van Romeinen 11. Dat wil zeggen Romeinen 9 tot en met 11 specifiek. Als het gaat over die merkwaardige wisseling in onze tegenwoordige bedeling. En van daaruit kan ik nou heel gemakkelijk terug naar Jesaja 55. Onderweg heb u misschien vastgesteld dat de uitdrukking wat geen oog heeft gezien en geen oor heeft gehoord uit 1 Korinthe 2, dat die komt uit Jesaja 64. Of zag u dat er niet bij staan? Daar hebben we dus alsnog ooit een keer over. Hij is een coronadienende. Jesaja 55. De goddelozen verlaten zijn weg. Weet je nog wat we lazen net over wegen? Onnaspeurlijk, onderzoekelijk. En de ongerechtige man verlaten zijn eigen gedachten. En hij bekeerde zich tot de Heer, zo zal die Heer zich over hem ontfermen. Dat is niet het voor de hand liggende woord. Maar het woord verwijst wel degelijk naar die kwestie van die 10 stammen, lo rugama dat rugama wordt. En bekeren zich tot onze God, want hij vergeeft menigvuldiglijk. Hetgeen rechtstreeks van doen heeft met de ongerechtige man. Die moet vergeven worden, is de bedoeling. En dan, want, vers 8, want mijn gedachten, spreekt de Heer, want mijn gedachten tegenover de gedachten van de ongerechtige man uit vers 7, de gedachten des Heeren, zijn niet uw gedachten en uw wegen, uit vers 7, de goddelozen verlaten zijn weg, maar uw wegen zijn niet mijn wegen, spreekt de Heeren. De mens zou zijn eigen wegen, gedachten, ideeën en wandel los moeten laten, omdat die van de Heere anders zijn. En vers 9 zegt, hoezo anders? Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde. Het is een voor de hand liggende vergelijking. Zijn hemelse gedachten namelijk, zijn gedachten van hem die in de hemel woont, in hogere positie. Want gelijk de hemelen hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten hoger, of zijn hoger, dan uw lieder gedachten. En daarom zou men, teruggrijpend op vers 7, zijn eigen gedachten en wegen verlaten, maar nog verder teruggrijpend, daarom zou men zijn oor neigen tot de Heere. Dan zou men tot de Heere komen en horen en leven ontvangen. Want zo staat het daar, hè? Neig uw oor, kom tot mij, hoort en uw ziel zal leven. Enzovoorts. Kortom, dat hele schriftgedeelte is één oproep om die eigen ideeën op te geven en te luisteren naar wat God ons openbaart in zijn woord. En meer specifiek, wat hij doet in onze tegenwoordige bedeling, want het hele schriftgedeelte is profetisch. En daarom wordt het in het Oude Testament geciteerd. Helaas wordt deze gemist, die over die wegen en gedachten van de goddelozen, want ik zie geen verwijzing staan naar Romeinen 11 of andersom vanuit Romeinen 11 hier naartoe, maar het gaat over hetzelfde. Dezelfde termen enzovoorts. En er wordt vastgesteld dat wij mensen hadden dat niet kunnen uitvinden. En dat is ook het probleem dus, want als je zegt, ja maar de Bijbel zegt dat, haalt men de schouders op, want men kan er niks mee. Het sluit niet aan bij wat men meent te weten en in ieder geval niet bij wat men zelf heeft uitgedacht. Maar dat is het gevaar ervan, hè? Van zelf wat bedenken. Johannes zegt, God al heeft ons het verstand gegeven opdat wij de waarachtige zouden kennen. En dat betekent dat we ons verstand zouden gebruiken bij het onderzoek der schriften. En niet de schriften aan de kant zouden leggen en zeggen, ik zoek het zelf wel uit. Die mensen ken ik en er zijn mensen die hebben dat zelf tegen mij gezegd zo. Ja, maar daar heb ik de Bijbel niet bij nodig. En ze hebben dan zelf een lijntje met de Heer of zo, die hen dan wat schijnt bekend te maken. Of weet ik veel. Ik wil er niet meteen de spot mee drijven, maar ja. Maar buiten de Bijbel om kan dat niet. Het is altijd onderwerping aan de Bijbel. U weet, de Heilige Geest zou ons in heel de waarheid leiden. En wij zouden geheiligd worden in de waarheid. En de Heer voegt er meteen aan toe, uw woord is de waarheid. Wat de Heer deed aan de Emmausgangers, die twee op de weg naar Emmaus, op de dag van zijn opstanding, dit was niet het een en ander vertellen, het zit zus en het zit zo. Hij opende hen de schriften. En hij liet hen zien dat die schriften over de Messias, over hem dus, spraken. Maar dan nog waren het niet zijn woorden, het was de woorden van Mozes, de beginnende van de wet en de profeten, de hele schrift enzovoorts. En zo is het altijd geweest. Hij zei, die zijn het die van mij getuigen. En als je tot mij niet wil komen, ja, dan heb je een onderzoek van schriften ook feitelijk niks. En daar zit het grote probleem altijd. Zie? Maar ook wij zouden komen tot die lofzang. Zo van, nou wie had dat gedacht? Maar zo doet de Heer dat. He? En niemand weet er wat van, maar men passeert het, men heeft er geen idee van, maar het staat gewoon in de Bijbel. Bladzijde aan bladzijde. Zie? Goed. Want mijn gedachten, ik neem hem weer op in Jesaja 55, vers 8. Mijn gedachten zijn niet uw gedachten en uw wegen zijn niet mijn wegen. In de Romeinen 11 heet het dus oordelen. Want gelijk de hemel hoger zijn dan de aarde, alzo zijn mijn wegen hoger dan uw wegen en mijn gedachten hoger dan uw lieder gedachten. Want gelijk de regen en de sneeuw van de hemel nederdaalt en derwaarts niet wederkeert. Regen en sneeuw gaat niet weer terug naar boven. Integendeel, maar het doorvochtigt de aarde en maakt dat zij de aarde voortbrengen en uitspruiten en zaad geven ter behoeve van de zaaier en brood geven ter behoeve dus van de eter. Alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat, dat wil zeggen, het woord des Heren met grote nadruk, mijn woord dat uit mijn mond uitgaat, zijn, zo zal het zijn, het zal niet ledig tot mij wederkeren, dat wil zeggen niet vruchteloos, maar het zal doen hetgeen mij behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zende. Dat betekent dus inderdaad dat hier een antwoord gegeven wordt op die vraag uit Romeinen 11. Heeft God zijn volk verstoten? Is het dan fout gegaan? Heeft het geen resultaat gehad? Heeft het geen vrucht gehad? Want zo wordt het dikwijls voorgesteld, toch? Nou ja. Het wordt in ieder geval even gesuggereerd in de Romeinenbrief. Heeft God zijn volk verstoten? Die vraag wordt alleen gesteld omdat je dat wellicht zou kunnen constateren en besluiten. En het antwoord is nee, helemaal niet. God doet gewoon wat hij wil. En dat is dan Romeinen 11. Of 9 tot en met 11, zo je wil. Maar in Romeinen 3 vind je dat al. Dat is een moeizamer hoofdstuk misschien ook. Maar dat hoofdstuk houdt zich bezig met de rechtvaardigheid Gods. Waar vastgesteld wordt dat God rechtvaardig is in al wat hij doet en dat alle mens leugenachtig is. En per definitie een zondaar, overigens, hetgeen onderweg wordt vastgesteld in Romeinen 3. Maar in het begin van Romeinen 3 wordt de vraag gesteld wat dan de bevoorrechte positie van de Jood inhoudt, eventueel als uitverkoren volk. En dan is het antwoord, nou ja, nogal veel, op alle manier, want dit is wel het eerste dat hun de woorden Gods zijn toebetrouwd. Nou ja, dat was zo. Dat is veranderd inmiddels. Eigenlijk was het al veranderd in de dagen dat Paulus dit schreef. Maar hij schrijft het ook met terugwerkende kracht, in retrospectief, om zo te zeggen. En daarna zegt hij, hun zijn de woorden Gods toebetrouwd, want wat is het al zijn sommigen ongelovig geweest, zal hun ongelovigheid het geloof van God teniet doen. Het is een probleem voor de vertalers, voor u niet, want ik zeg al jaren, als je het woord geloof in de context niet begrijpt, dan vervang je het door trouw. En dan krijg je dus, want wat is het al zijn sommigen ontrouw geweest, zal hun ontrouw de trouw van God teniet doen. Of gewoon, de Joden zijn ontrouw geweest aan het woord van God, zijn ongelovig, zijn ontrouw geweest aan het woord van God, dat hen was toebetrouwd, volgens het vers daarvoor. Maar de vraag is of dat dan ook betekent dat God dan ontrouw wordt aan zijn woord. Het is een knappe manier van redeneren trouwens van de apostelen. Hoe zit het met de Jood? Hun zijn de woorden Gods toebetrouwd. Dat wil zeggen, alles wat God gesproken heeft is terechtgekomen bij Israël. Maar meer specifiek, sinds dat de 10 van het toneel verdwenen, bij het Joodse volk. Vandaar dat men tot vandaag zegt, we hebben de Bijbel gekregen van de Joden. Wat wel een erg gunstige voorstelling van zaken is, maar het is via de Joden tot ons gekomen, ja, het is gewoon een historisch feit, dat klopt. Maar hier wordt uiteengezet dat het Joodse volk ongelovig was en dus ontrouw. En dan is de vraag, die ligt zeer voor de hand, is God dan ook ontrouw? Maar dat zou betekenen dat dat woord van God, dat dan de Joden is toebetrouwd, in zichzelf onbetrouwbaar is. Zie? En het antwoord is dus inderdaad, nee, integendeel, dat zijn verre. En dat is hetzelfde korte antwoord, met maar één woord in het Grieks, als dat op de vraag van, heeft God zijn volk verstoten? En dat ligt naast elkaar, hè? Dit is Romeinen 3 al, hè? Niet eens Romeinen 11, Romeinen 3. Is God ontrouw aan zijn woord? Heeft God zijn volk verstoten? Nee, God heeft zijn volk niet verstoten en God is trouw aan zijn woord. Dat wil zeggen, hij doet wat in zijn woord was aangekondigd. Want ook het ongeloof van het Joodse volk is in dat woord in de profetie aangekondigd. En ook dat het voor de gelegenheid vervangen zou worden, als dat het goede woord is, door dat andere deel van Israël. Door dat deel wat Lo-Ami was. Door Lo-Ami zal ik u tot jaloersheid verwekken, enzovoorts. Zal hun ongelovigheid het geloof van God er niet doen? Het antwoord is dat zij verre. Doch God zij waarachtig, maar alle mens leugenachtig. God zij de waarheid getrouw, waarachtig, maar alle mens leugenachtig. Gelijk geschreven is, en dan komt er een citaat uit Psalm 116. Opdat gij gerechtvaardigd wordt in uw woorden en overwint wanneer gij oordeelt. Er komt weer dat woord oordelen voorbij. Waarbij de woorden Gods en het oordeel, de oordelen Gods en dus de wegen Gods, dat zijn allemaal synonieme termen. En het hele punt is dat wat er ook gebeurde in de geschiedenis van de mens of de geschiedenis van Israël meer specifiek, God houdt zich gewoon aan zijn woord. Het is geen verandering van plannen. En voor de goede orde, die plannen lagen vast en zijn vastgelegd in het Oude Testament. Dat je ze daar moet zoeken, dat ze verborgen zijn voor een deel, ja, dat is wat de Bijbel erover zegt. Maar niet in de zin van, God heeft zijn plannen gewijzigd of hij heeft iets gedaan wat helemaal niet aangekondigd was of zoiets. Het was wel aangekondigd. Of je het begrepen hebt, is een ander verhaal. Zie? Kortom, God wordt gerechtvaardigd in zijn woorden, vers 4 van Romeinen 3, en in zijn oordelen. Dat zijn de termen die gebruikt worden. En daarmee kun je weer terug naar Jesaja 55, waar we vandaan kwamen. Want daar gaat het over zijn wegen, zijn oordelen, zijn gedachten, enzovoorts. Waar dan van gezegd wordt, dat dat woord van God bevochtigt de aarde, doorvochtigt, prachtige term, je ziet het voor je, doorvochtigt de aarde, het ligt er maar niet op, maar drinkt erin, en maakt dat die aarde voortbrengen en uitspruiten en zaad geven aan de zaaier en brood aan de eter. Alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn, het zal niet ledig tot mij wederkeren, maar het zal doen hetgeen mij behaagt. En dat het Joodse volk niet trouw was aan het woord, dat is maar één ding, maar het woord doet wel degelijk zijn werk en brengt vrucht voort. In onze dagen, in het groot genomen, in onze dagen, de gemeente dus. Echter, niet uit het Joodse volk, wat je misschien zou verwacht hebben, wat hypothetisch ook gekund zou hebben. Dat is ook wat de Bijbel zegt, dat dat gekund zou hebben, maar het is niet gebeurd. Het komt via de andere route, via het andere huis van Israël. Zie? Dat wil zeggen, Gods werk wordt niet gehinderd door een ongelovig Joods volk. En dat komt omdat God wist dat het zo zou gaan. Sterker nog, maar misschien heb ik u dat eerder verteld, niet maar hij wist dat het zo zou gaan. Dat is nog zwak uitgedrukt. Vandaar dat je leest, was het dan misschien de bedoeling, staat ook in Romeinen 11. Hebben zij gestruikeld opdat zij vallen zouden? Was het misschien de bedoeling? Nou, dat is nog een voor de hand liggende vraag. En het antwoord is, nee, het was niet de bedoeling, maar toch. Weet je wat de bedoeling was? Te demonstreren dat de wet, dat religie, laat ik hem iets breder nemen dan, dat religie de mens niet tot God brengt. En dat in tegenstelling tot wat de mens denkt. En dat is wat mensen doen. Ze denken, weet je wel, ze gaan zitten, ze gaan mediteren, ze gaan denken, weet je veel. En dan gaan ze denken over theorie uitdenken, wijsheid produceren, over hoe men dan rust kan vinden, hoe men vrede kan vinden. Dat kun je bijvoorbeeld vinden door je op te sluiten, je af te zonderen van de wereld, te gaan wonen in een hutje op de hei. Dat is streng verboden trouwens, maar goed oppassen als ik in Emmen ben natuurlijk, met dit soort uitspraken. Bastie van de heidenen. Maar, toch? Maar goed. Je sluit je op, oké, in een cel, in een klooster of weet je veel wat. Toch? Er zijn mensen die dat doen. Of ze gaan paal zitten, uitgevonden door monniken. Ja, zeg maar. Wij lachen erom, maar dat deden zij niet. Maar misschien ook wel trouwens, maar ze zonderden zich af. En dan vonden ze dan ook rust, want daar heb je nergens veel last van. Niet, hoef je geen mondkapje op en zo. En nou ja. En dan hoef je geen anderhalve meter afstand te houden. Er is geen kilometer iemand in de buurt. Dus ja, doe maar zulke dingen. Dat is ook een manier natuurlijk. Maar hoe vind je rust? Dat denkt men dan uit, maar men vindt het niet. Of hoe raken wij verzoend met God, met de kosmos, met iets, met de... En men doet zijn best en sommigen doen dan helemaal niks. En anderen zijn heel actief met allerlei rituelen te volbrengen, acties te ondernemen, met pelgrimstochten op blote voeten en op blote knieën de trappen op en af. Wat ze maar uitgevonden hebben in de loop der tijd. En je wassen in de Ganges, alsof dat mogelijk zou zijn. Het is nog smeriger dan de Rijn, maar vooruit maar weer. Verzin er maar. Dat is wat men allemaal probeert. En dat heeft geen enkele zin. Zie? Wat noodzakelijk is, is slechts dat woord van God. Dat God spreekt en dat zou vrucht dragen. Dat is wat het is. En wat gedemonstreerd wordt, is dat al die religie, al die wet, al die rituelen, inclusief dat gedoe van een kosher huishouding, en jodendom enzovoorts, en de sabbatsviering, waar we het over zouden moeten hebben, vanwege hoofdstuk 56, het volgende hoofdstuk. Maar al die dingen hebben in zichzelf geen enkele zin. En dat is wat de Heer zou demonstreren via de wet. Willen jullie een wet? Echt? Nou, dan zegt de Heer, dan heb je er hier een. Ik wens je succes. Maar er hielp niks, integendeel. Want dan gaan de ogen dicht voor de waarheid, die speelt dan geen rol meer. Je moet je aan de wet houden. Dat is het probleem wat wij in onze samenleving hebben ook. Gewoon hier buiten ons, zal ik maar zeggen, in de samenleving. Men stelt regels in, men stelt wetten in, en nog meer wetten, en nog meer regels, en het wordt een steeds grotere puinhoop, enzovoort. Het is ook niet te handhaven, zoveel als je er hebt, enzovoort. En de waarheid, welke waarheid? Dat interesseert toch niemand? Daar gaat het toch niet om? Het is allemaal druk van publieke opinie en sociale controle. En hoe doen andere landen dat en andere mensen, andere dorpen en andere kerken? Hoe doen enzovoort. Maar dat heeft niks met waarheid van doen. Heb je dat nog? Dat is wat gebeurt. En als ik nou te dichtbij ben, dan zeg ik, kijk dan naar het Joodse volk. Wat het ook wezen mogen, want ja, het is ook maar een vage term. Maar kijk, hoe gaat het ze dan? Wat is er dan van terechtgekomen? Heeft iemand belang bij die God van de Joden dan? Als die God er zou zijn om het volk een beetje aan voorspoed en zegeningen te helpen? Wat heb je daar dan aan? Nou, dat is het punt, dat is wat God demonstreert. Daar heb je niks aan, dat is de verkeerde weg. En ik kan het ook gewoon uit de Bijbel lezen. Zij zochten rechtvaardigheid uit de wet. Maar dat is het probleem. Ze zochten ze op de verkeerde plek, maar niet met verstand, stond er. In de Romeinen 10. Geef hen getuigenis dat ze een ijver tot God hebben, maar niet vet verstand. En een paar versen eerder nog in Romeinen 9 staat, ze zochten gerechtvaardigd te worden uit de wet, maar niet uit het geloof. En dat is wat er dan gebeurt. Religie sluit de ogen voor de waarheid. Wet sluit de ogen voor de waarheid. Je moet ervan verlost worden dus. Zie? En die waarheid, die was al voordat de wet kwam, geopenbaard. Voor een deel via Adam en Noach, maar in het bijzonder via Abraham en de beloften aan Abraham en zijn zaad. Zo legt in ieder geval Galaten 3 dat uit. Die zegt, daarna kwam pas de wet, maar die moest eerst weer verdwijnen, moest vervuld worden voordat de beloften vervuld konden worden. Enzovoorts. Nou, dat is wat, waar wij mee te maken hebben. Maar de Heer zegt hier, mijn woord zal vrucht dragen. Dat wordt niet afgebroken. En u begrijpt dat we midden in het Nieuwe Testament zitten met de essentie van tegenwoordige waarheid. Maar het staat hier in Jesaja. Alzo zal mijn woord dat uit mijn mond uitgaat ook zijn. Het zal niet ledig tot mij keren, maar het zal doen hetgeen mij behaagt. Want het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord Gods. De zaligheid, de rechtvaardigheid is uit het geloof en het geloof is uit het gehoor en het gehoor is uit het woord Gods. Waar staan dan? Ja, Romeinen 10. Ook Romeinen 9 tot en met 11. Ik doe het er niet om. Maar dat is datzelfde schriftgedeelte. Dat woord draagt vrucht. Trouwens, natuurlijk, je leest het elders ook. Dat wij geboren zijn, dat God ons verwekt heeft uit het woord der waarheid, heet dat. Zie, in Jacobus 1 bijvoorbeeld. En zo is het maar net. Het is dat woord dat de kracht is, het zaad is, de kiem is van een nieuwe schepping, van wedergeboorte, of hoe het maar heten mag. En hier staat, mijn woord, dat uit mijn mond uitgaat, zal niet ledig tot mij wederkeren. Zal niet vergeefs zijn, het zal vrucht dragen. Het zal doen hetgeen mij behaagt en het zal voorspoedig zijn in hetgeen waartoe ik het zende. En al is het dan een volk dat mij niet, dat ik niet kende en een volk dat mij niet wilde kennen, maar het zal tot mij komen. Dat is wat hier beschreven wordt in de bredere context van dit schriftgedeelte. Want in blijdschap zult gij lieden uittrekken en met vrede voortgeleid worden. Ik neem aan dat u woorden als blijdschap en vrede herkent als nieuwtestamentische termen ter aanduiding van het nieuwe verbond in het algemeen. Dat wil zeggen als aanduiding van het evangelie, verblijdt u in de Heer te alle tijden, wederom zeg ik u, verblijdt u. En zelfs het woord evangelie wordt opgevat als de blijde boodschap. En zo is het maar net. En vrede, ja, dit is wat ons gebracht wordt door de vredevorst. En dat is kenmerkend voor het nieuwe verbond. Want in blijdschap zult gelieden uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De bergen en heuvelen zullen geschal maken met vrolijk gezang voor uw aangezicht. En alle bomen des velds zullen de handen samenklappen. U begrijpt hopelijk dat dat beeldspraak is. Hè? Bomen kennen we als uitbeelding van volkeren, eventueel van mensen, maar als volkeren toch. De bomen gingen eens heen, ik vind het een prachtige uitdrukking, is Gittel in de lach bij, ja. De bomen gingen eens heen, in gedachten zie je, die zo'n film, ik weet niet welke, maar dat is zo'n film. Hè? Nou ja, om zich een koning enzovoorts, volkeren zijn het, hè. Ja, ja. Alle bomen des velds zullen de handen samenklappen. Voor een doorn zal een dennenboom opgaan, voor een distel een mitteboom. En het zal de Heere wezen tot een naam, tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. In eerste instantie gaat dit over de roeping van de gemeente in onze dagen. En inderdaad, dat is fundamenteel via de 10 stammen van Israël. En eventueel gaat het natuurlijk over de openbaring van het koninkrijk van Christus in de toekomst. En daarmee wordt dit vers ook de inleiding tot wat nu verder volgt. De hoofdstukindeling is hier toch enigszins ongelukkig. Maar ja, daar redden we ons wel mee. Maar u dient te begrijpen dat wat God in onze dagen doet, of anders gezegd, het resultaat van het woord van God in onze dagen komt heus overeen met wat God in de toekomst zal doen in de openbaring van zijn koninkrijk. Alleen onze dagen, dat is nog maar het begin daarvan. En hoewel wij geneigd zijn groot verschil te maken tussen ons vandaag en de openbaring van het koninkrijk in de wederkomst, moet ik u toch op wijzen dat het in beide gevallen gaat om de uitwerking van het messiaschap van de Heer Jezus Christus. zijn verhoging en de oprichting en openbaring van zijn heerschappij, van zijn koninkrijk enzovoorts. Vandaar dat sommige schriftgedeelten onduidelijk zijn voor wat betreft gaat het over ons vandaag of gaat het over de toekomst. En daarom moet ik u ook nog zeggen dat voor zover het over ons vandaag gaat, is dat toch eigenlijk de verborgen betekenis, verborgen toepassing van dat schriftgedeelte. Dus vraag mij niet, gaat het over vandaag of gaat het over de toekomst? Als je mij vraagt, allebei, en is dit de overgang naar hoofdstuk 56, waarin dan meer specifiek over het geopenbare koninkrijk van Christus gesproken wordt. Maar ook dan geldt dat een volk dat hem niet kende geroepen zal worden. En nog steeds in dezelfde betekenis, namelijk de 10 stammen, want dan pas zullen ze daadwerkelijk terugverzameld worden. Als zodanig, want dan zal geheel Israël zalig worden. Wij zijn nog even in Jesaja 55, nog even bij vers 12. Want in blijdschap zult gij lieden uittrekken. De vraag is waaruit? Nou ja, als het gaat over de 1000 jaren, of althans het aanbreken daarvan, lijkt me dat duidelijk. Het is de terugverzameling, de tijd van de terugverzameling van Israël. Als dan geheel Israël zalig wordt, ja, dan betekent het dat ze terugverzameld worden. En dat het land verdeeld wordt onder de 12 stammen van Israël alsnog, zoals in Ezechiël beschreven en zo verder. Dat neemt echter niet weg dat in overdrachtelijke zin, niet letterlijk, maar overdrachtelijk, ook wij in onze dagen uittrekken. Want de bedoeling is dat wij getrokken worden uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht, dank u wel, ja. Of uit de tegenwoordige boze eeuw, uitgelaten 1 vers 4. Of uit de macht der duisternis, in het koninkrijk van de zoon zijn de liefde, dat is Colossense. Dat is het. Wij trekken ook uit. En worden met vrede voortgeleid enzovoorts. De uitdrukking dat alle bomen des velds zullen de handen samenklappen. In mijn Bijbel staat er een verwijzing onder 1 Kronieken 16 vers 33. Dat wordt geacht een soort psalm van David te zijn. En daar staat inderdaad zoiets over, of in verband met de komst van de Messias en over de volkeren. Voortgesteld door bomen die inderdaad in de handen klappen. Dat is wat het is van blijdschap. 1 Kronieken 16 vers 33. Ja, ik zoek het nou niet op, maar daar staat ook zoiets. Waarmee men gezegd wil zijn dat het een soort bijbelse terminologie is. En dat is hier dus niet iets vreemds. En ook het idee van voor een doorn zal een dennenboom opgaan en voor een distel zal een mittenboom opgaan. Doornen en distelen, dat weet u, zijn in het algemene beeld van de zonde. Of had ik moeten zeggen van de zorgvuldigheden deze eeuw of van het leven, hoe het maar bij gelegenheid genoemd wordt, in de diverse evangeliën. Dat wil zeggen Matthäus, Marcus, Lucas, waar die uitspraken voorkomen over doornen en distelen. U weet wat dat zaad komt langs de weg terecht, of waar het maar terecht komt, maar onder andere in de doornen en distelen. En dan staat er, het komt wel op, maar het wordt verstikt door doornen en distelen. Het onkruid, u weet, het groeit heel snel en we hebben er alle dagen mee te maken. Maar ik bedoel het ook overdrachtelijk nu. Ja, mijn vrouw zit ernstig te knikken. Ik bedoel het letterlijk. Maar nou, doe maar. Ja. Dat komt voort uit de vloek die over de aarde ligt. Doornen en distelen. Maar het zijn de zorgvuldigheden van het leven. En verder, het zal den Heere wezen tot een naam, roem dus, tot een eeuwig teken dat niet uitgeroeid zal worden. Daarbij denk ik aan Matthäus 16. waar gesproken wordt over de gemeente. Als de Heer tot Petrus zegt, op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen. En de poorten der hel zullen haar niet overweldigen, overschaduwen of worden van die strekking. Kortom, het is in ieder geval Gods werk in onze dagen zeker, maar ook straks in de openbaring van zijn koninkrijk, is een monument, is een teken, fase in de geschiedenis dat men zich voor altijd zal blijven herinneren als de uitdrukking van het werk Gods. En dat is van belang, dat weet iedereen, omdat het werk Gods tot vandaag ter discussie gesteld wordt. Soms met goede bedoelingen. Wat doet God vandaag, hoor je dan? Enzovoort. Men weet het niet. En men heeft kritiek. Hij doet het niet goed. Want wij hebben geleerd dat wij kritisch moeten zijn op de overheid. Dat heeft met democratie en alles te maken. Dus wij hebben altijd kritiek op wie dan ook. Al was het ook op de president van de Verenigde Staten. Niet waar? Die arme man. Maar ja. Je zal mijn vijanden hebben. Doe maar. Maar een eeuwig teken dat niet zal worden uitgeroeid. Meteen door. Alzo, zegt de Heer, bewaart het recht en doet gerechtigheid. Uiteraard als resultaat van het woord Gods dat niet lelijk zal wederkeren. Bewaart dat woord en doet gerechtigheid. Niet hou je aan de wet betekent het. Het betekent hou je aan mijn woord. Dat is rechtvaardig. U weet, God rekent geloof tot gerechtigheid, dan wel tot rechtvaardigheid. Het gaat om Gods woord in het algemeen. Waar men naar zou horen. Daar hebben we nou 2 avonden over gesproken, misschien wel 3 inmiddels. Dus dat moet maar duidelijk zijn. Neig uw oor tot mij, enzovoorts. Hou je eraan. Bewaart het recht en doet gerechtigheid. Want mijn heil is nabij om te komen. En mijn gerechtigheid om geopenbaard te worden. Algemeen wordt, als men Gileast is en gelooft in de wederkomst van Christus en zijn koninkrijk. Dan wordt gedacht dat deze woorden betrekking hebben op het begin daarvan. Dat wil zeggen op de wederkomst van Christus en de openbaring van zijn koninkrijk. En dan is het. Mijn heil is nabij om te komen en mijn gerechtigheid is nabij om geopenbaard te worden. Wel gelukzalig is de mens die dat doet, zoals doet. En wel gelukzalig des mensenkind dat daaraan vasthoudt, die de Sabbat houdt, zodat hij die niet ontheiligt en die zijn hand bewaart van enig kwaad te doen. Het punt is namelijk dat het koninkrijk van Christus op aarde inderdaad beschouwd moet worden als een letterlijk koninkrijk. Zo letterlijk als David koning was, zo letterlijk zal ook de Heer Jezus op aarde koning zijn en een koninkrijk hebben. Dat betekent dat er ook wetten, voorschriften zijn met betrekking tot het dagelijks leven, ook in het duizendjarig rijk. En dat betekent kennelijk ook dat de Sabbat gehouden wordt. En dat blijkt hier, het is niet de laatste keer dat het genoemd wordt trouwens. En het betekent ook dat er een tempel gebouwd zal worden met een tempeldienst daarin. Dat is niet wat hier beschreven wordt. Ja, het werd wel beschreven. Een offerdienst namelijk wordt beschreven in een bedehuis, dat is in vers 7 en zo verder. U moet alleen niet meteen de conclusie willen trekken dat dan dus de Mozaïsche wet alsnog van toepassing is of zo. Dat kan namelijk niet. De Mozaïsche wet als zodanig is vervuld, voltooid, de heerschappij ervan is beëindigd. Dus gaat het om inzettingen daarbuitenom. Maar daarmee kan het wel zijn dat sommige van die inzettingen dan toch wel erg overeenkomen met wat onder de wet geregeld was. Ooit. Dat ligt ook voor de hand. Dingen als het brengen van offers in de zin van brandoffers, slachtoffers, bloedoffers, spijsoffers. Ja, dat is maar niet beperkt tot de Mozaïsche wetgeving. Dat gebeurde daarvoor ook al namelijk. Toch? Nou ja. Kain en Abel brachten offers. En die hadden de wet niet. Die kwam pas. Abraham bracht offers. En die had de wet niet. Die kwam pas 430 jaar na Abraham. Na de belofte aan Abraham. Want dat staat in Galaten, dus daar houden we het dan maar op, in Galaten 3. Maar offers werden voor die tijd al gebracht. Onder de wet werd wel gezegd dat de Heer geen offers gebracht wilde hebben op bakstenen. Op tichelen. Het moest wel op natuurlijke stenen en anders maar op zand gewoon. Maar niet zelfgemaakte stenen. Dat soort voorschriften. En sommige voorschriften werden heel specifiek met betrekking tot als je dan een offer brengt, doe het dan zo. Maar het beginsel als zodanig is niet voorbehouden aan de Mosaïsche wet. En daarna wijs ik erop dat er over de hele wereld offers, ook dierlijke offers, bloedige offers gebracht werden en worden. Zonder dat dat iets te maken heeft met de Mosaïsche wet, laat staan met het Jodendom. Dat weet je toch? Dat is... Oh wel. Dus dat zegt niet zoveel. En de instelling van een dag, als speciaal gewijd, ja, dat is niet noodzakelijk de Mosaïsche wet. Sterker nog, maar ja, ik zeg er eerlijk bij, dat de redenering die ik u nu voorhoud, afkomstig is van de lui die zich noemen zevende dags. En dan weet u het wel. Er komt er nog wat achter, maar dat varieert. Maar zevende dag en dan nog wat. Natuurlijk hebben die iets met de Sabbat. En de kans bestaat dat die dus de Sabbat ergens zien waar die helemaal niet was of niet is. Maar het kan toch, zou toch kunnen. Maar die zeggen dat als er staat in de Bijbel, gedenk de Sabbat dat gij dien heiligt in de Mosaïsche wet. Dan dat betekent dat de Sabbat al voor die tijd er was. Gedenk de Sabbat. Zo van vergeet de Sabbat niet. Gedenk uw verjaardag. Zwarte Piet wou ik niet zeggen, want het is over Sinterklaas. Dat kan niet. Gedenk de Sabbat, en men zegt, die was er altijd al. Dat vind ik te sterk. Maar ik sluit het niet uit dat de woorden dat zouden kunnen betekenen. En de kans is vrij groot dat er vanaf de dagen van Adam gerekend is in zeven dagen. En dat die cyclus al lang bestond sinds Adam. Dat is te verdedigen, maar te bewijzen, ik heb het geprobeerd, maar dat kan ik ook niet. De Joden beweren we ook dat het altijd geweest is, hoor, trouwens. Sinds, begint toch gewoon in Genesis met zeven dagen. En als de Sabbat dan is, omdat de Heer ook zeven dagen enzovoorts, dan ligt het toch voor de hand dat het vanaf die zeven dagen doorgeteld is, om de zeven dagen. Maar je vraagt je af, door wie dan? En waar staat dan dat ze daar de opdracht toe hadden? En waar komt het gebruiken van dan voor die tijd in de Bijbel voor? En dan blijf ik het antwoord schuldig. Dus ik weet het niet. Maar het zou best kunnen. Maar als dat best kan, dan kan het ook zo zijn. Maar ik zou niet weten waar het staat in de Bijbel, behalve dan hier. Dat ook gebeurt in de duizend jaren. Het is een vaste cyclus. Dus doe maar. Ja, en wat die offeranden betreft in de duizend jaren, ja, waarom niet? Je kunt offers hebben die een symbolische functie vervullen, die vooruit wezen in de oud-testamentische tijd naar het eenmalige, ik gebruik vast jargon nu, naar het eenmalige offer van Christus, zoals het in de Hebreeënbrief dan ongeveer uiteengezet wordt, maar... Als het vooruit kan wijzen naar iets wat in de toekomst kan, dan kan het dus ook dat gelijksoortige offers een herinnering zijn aan en terugverwijzen naar wat al geweest is. Dat eenmalige offer van Christus. En Dat is te meer aannemelijk omdat wij leren over bijvoorbeeld het Pascha. Dat is ook meer specifiek het paaslam. Waarvan de inzetting stamt uit de dagen van de uittocht uit Egypte. U weet wel, paaslam slachten, bloed aan de deur strijken, dat soort dingen. En er staat dat ze dat jaarlijks zouden vieren als herinnering aan de uittocht uit Egypte. De Joden doen dat. Nee, niet sinds die tijd, sinds de Babylonische ballingschap doen ze dat. En waarom doen ze dat? Als herinnering aan de uittocht uit Egypte. Abusievelijk denkt men de uittocht van het Joodse volk uit Egypte. Dat is natuurlijk een hardnekkig misverstand. Er bestond geen Joods volk en dan kan het ook niet uitgeleid zijn uit Egypte. Dat was Israël. Dat is nu helemaal niet hetzelfde, sorry. Maar toe maar. Maar er herinnering aan het verleden. Dat staat in de Bijbel dat het dat zou zijn. Geacht werd te zijn. Maar het neemt niet weg dat je in 1 Korinthe 5 leest. Zuivert dan de oude zuurdecem uit enzovoort, zodat geen nieuwe zuurdecem mocht zijn. Want ook ons paaslam is voor ons geslacht, namelijk Christus. En dan staat er dus gewoon dat paaslam jaarlijks, en hoeveel waren het er jaarlijks wel niet, officieel. Dat het paaslam als zodanig een voorafschaduwing is van Christus. En vooruitwijst naar Christus. Terwijl het Oude Testament zegt, het is een herinnering aan de uittocht uit Egypte. Want symboliek kan best twee verschillende kanten opwijzen. Je moet dus eigenlijk zeggen, al die paaslammeren verwijzen terug naar de uittocht uit Egypte. Maar die kwestie van die uittocht uit Egypte is een uitbeelding van Christus met de uittocht uit Egypte. Uittocht uit de wet, verlossing van de slavernij, het tichelen strijken, het leven onder de wet en het aanbreken van het nieuwe verbond buiten de legerplaats. Dat is wat het is. Maar nou zeg ik het zo snel, dat als je het voor het eerst hoort kun je het toch niet begrijpen. Maar doe maar. Hoe moet het dan? Dat kan dus wel degelijk. Zo heb je bijvoorbeeld ook, maar nou heb ik het niet eens meer over offers. Zo heb je bijvoorbeeld ook het loofhuttenfeest. Er staat dat de inzetting dient ter herinnering aan het feit dat Israël in de woestijn 40 jaar in tenten, hutten, tenten, gewoond heeft. Terugwijzend naar het verleden. Maar het is makkelijk aan te tonen dat het loofhuttenfeest een uitbeelding is van onze bedeling. En anders wel van het Messiaanse Rijk in de openbaring van het Koninkrijk. Want dat is allemaal tijdelijk. Onze bedeling is tijdelijk, maar de 1000 jaar ook. 1000 jaar is tijd, immers. Gaat voorbij. Want het is nog niet definitief. Definitief komt pas bij een nieuwe schepping. Dat is na de jongste dag. Zie, maar loofhutten wijst dus terug naar het verleden, naar de woestijnreis, maar dat in zichzelf is een uitbeelding van verlossing uit een oude wereld, maar de nieuwe is nog niet tot stand gebracht. Of althans nog niet geopenbaard, zoiets. Nou ja, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Met andere woorden, daar is niks bijzonders aan. Je kunt uit deze verse constateren dat men dus in Messiaanse tijd alsnog de Sabbat gaat houden. Dat wij dat niet doen, dat heeft andere redenen. Er wordt specifiek in het Nieuwe Testament gezegd. Wij leven vanuit de opstanding van Christus, die de eersteling is van een nieuwe schepping. Dat is voorbij de zeven. Dat is op de eerste dag van de nieuwe week. Dat is de achtste dag eigenlijk. En daarom houden wij de Sabbat niet. Hoewel, als je vindt dat je dat moet doen, staat het je vrij om dat te doen. Daar is niks onbijbels aan. Het is hooguit wat zwak. Nee, niet omdat ik dat vind. Ik zou het niet durven zeggen. Ga gerust uw gang. Maar de Bijbel zegt dat er mensen zijn, gelovigen zijn die zwak zijn. Die eten moeskruiden. Die zijn bang namelijk dat ze besmet raken met demonische invloeden of zo als ze vlees eten. Dat eventueel misschien, want dat weten ze dan niet, of misschien ook wel aan de afgoden gewijd is. En misschien waren ze dat gewend. En daarom, als ik nu ze tot geloof zijn gekomen, doen ze dat dus niet. Dan heet het dus, wie zwak is, die leeft vegetarisch. Ja, dat woord staat niet in de Bijbel. Dus die eet moeskruiden. Die eet ik ook wel eens. Bij mannen houden daar over het algemeen niet zo van. Maar je moet het schijnt toch dat het moet van de dokter. Dus ja. Maar wie zwak is. En dat heb je. Je hebt dan ook. Dat de een houdt wel, acht wel, de ene, lees het maar na, dat is Romeinen 14. De een acht de ene dag boven de andere. In het midden gelaten wordt of de apostel eventueel doelt op de Sabbat. Of op de eerste dag der week. Iemand zei, dat zal wel de Sabbat zijn vanwege de Joodse gebruiken. Dan moet ik u zeggen, er is niks Joods in de Romeinenbrief. Dat is bekend, de Romeinenbrief is geschreven aan gelovigen uit de heidenen. Meer specifiek. Dus, maar de een acht de ene dag boven de andere en de ander acht alle dagen. En er staat dat in de vertaling achter gelijk. Ja, dat is jammer dat men het verzwakt. Want dat is nou weer jammer. Want wij achten alle dagen. Kijk, als die ene dag dan bestemd is voor de dienst aan de Heer, dan moet ik u zeggen, dan achten wij alle dagen, want wij denken dat alle dagen bestemd zijn voor de dienst aan de Heer. En wat iemands dagelijks werk betreft, ja, ik ben misschien dan toch een vreemdeling. Maar ik doe zondags precies hetzelfde, ook voor de kost bedoel ik maar. En wat ik als mijn werk moet beschouwen, om een of andere reden. Ja, dat doe ik maandags ook een dinsdag, wanneer het maar was. Dus ja, en Johannes de Heer zong het ook. Ik vind zondags in Christus mijn vrede, ga maandags met hem aan mijn werk. Zeg dinsdags ga gij hier maar mee, enzovoorts. Hè. Dat staat in de bundel van Johannes de Heer. Ja.
Maar alles wat we zouden doen, dat zouden we doen toch
voor de Heer. Ja, er staat niet bij dat het op een speciale dag moet, zuster. Nee. Dus alles wat we doen, doen we voor de Heer. Ja, dat is ook zo, precies. En wij stellen onze leden tot wapenen der gerechtigheid. En als levend heilig God wel behagelijk offer. En er staat niks bij over dat het op een speciale dag moet. Bovendien, waar men vasthoudt aan de zogenaamde zondagsheiliging of zondagsrust, is de argumentatie daarvoor meestal dan toch ontleend aan het idee van een Sabbat. En dat is heel vervelend, want de zondag is niet de Sabbat. Voor zover er iets bestaat als de inzetting van de eerste dag der week, is het juist omdat het niet de Sabbat is. Het is de dag na de Sabbat. Maar dat is men kwijt en men gooit het door elkaar. Maar dat komt voort uit een leven onder de wet, uit wetticisme. Waarmee ik niet gezegd wil hebben dat het niet zo is dat de gelovigen blijkbaar gewend waren, waar dan ook in de wereld, voor zover wij weten, gewend waren om samen te komen op de eerste dag van de week. Dus toch in een cyclus van 7 dagen, dat dan weer wel. Dus dan kom je ook bij 7 Sabbat en wat het maar is. Maar het is niet de oud-testamentische Sabbat en er is ook geen voorschrift voor. Het is met enige moeite dat je kunt vaststellen, het is met moeite, niet zomaar, met enige moeite dat ze dat deden. Dat ze hier en daar samenkwamen op de eerste dag der week, dat is duidelijk. Want er staat 2 of 3 keer of zo ergens. En dan, en de woordkeus is dan weer bij gelegenheid zodanig dat het op zijn minst suggereert dat ze gewend waren om dat zo te doen. En dat is dan alles wat je hebt. Maar een instructie, laat staan, een wet die nog aan de bestaat niet. En dus zegt Paulus, de een acht de ene dag boven de andere en de ander acht alle dagen. En degene die alle dagen acht, wordt niet geacht zwakker te zijn, maar sterker te zijn. De beperkingen De opgelegde beperkingen liggen bij wat Paulus noemt degenen die zwak zijn in het geloof. Die hebben een soort drang of zo, menen dat ze iets moeten, en dat is zwak zijn in het geloof. Ik kan het niet helpen, ik heb het niet helpen, het staat er gewoon. De een eet moeskruiden en de ander meent dat men alles eet, ik mag. Staat er. Die sterk is in het geloof, eet alle dingen, maar die zwak is eet moeskruiden. Zo staat het er. En op een andere plaats, nou daar ook geloof ik, staat zoiets van, ik ben verzekerd dat geen ding onrein is in zichzelf, maar het is een kwestie van tussen de oortjes. Nou ja, er staat, die acht iets onrein te zijn, die is het onrein. Als je denkt dat het dat is, zit het in je gedachten, dan is het voor jou zo. Maar het probleem zit hem in dat je dat denkt. Daarom heb ik problemen met de tegenwoordige omstandigheden waarin wij leven, waarin onze collectieve smetvrees wordt aangepraat. En smetvrees is een neurose. Dat was van oudsher, dat wordt geacht een ziekte te zijn, maar het wordt ons dwingend opgelegd. Of dat terecht of ten onrecht is, heb ik het niet over, maar ik heb gewoon problemen met dat verschijnsel. Zie, overal waar je komt moet je je handen wassen, je gezicht bedekken, weet ik veel. En u en ik, ik besmet u en u besmet mij, dus we moeten afstand houden. Hoeveel weet ook niemand, maar het idee is toch, we weten het niet, want dat is typisch een neurose. Je weet het niet zeker, maar je bent bang. Dat is wat het is. En zo wordt onze samenleving verziekt. Ja, en meer kan ik er niet over zeggen. We moeten ermee leven. En meer wil ik er ook niet zeggen. Ik weet er ook niet meer van, maar ik probeer bewaard te worden voor die angst. Voor die, hè? Dus doe maar. En daarom ben ik hier vanavond natuurlijk. Totdat de dokter zegt dat het niet meer mag. En dan haal ik mijn schouders op en zeg ik doe toch. Want ja, dit is mijn leven. En misschien natuurlijk ook wel. Hè?
En naar een andere dokter.
Ja, ga je naar een andere dokter. Zal niet meevallen in deze tijd hoor. Want de dokters hebben hetzelfde probleem. Maar goed. Maar waar we het over hebben is over het verschijnsel dat er in de 1000 jaren wel degelijk wetten zijn, nou eenmaal, maar niet noodzakelijk de Mozaïsche wet. Hoewel er dingen in de Mozaïsche wet zijn waarvan we zeker weten dat ze in de toekomst zullen worden toegepast. Omdat ze algemeen zijn. Dingen als gij zult niet doodslaan enzovoort. U denkt toch niet dat het toegestaan is om in de 1000 jaren, daar kom je niet mee weg hoor, als je daar een beetje rond gaat. Mensen dood te slaan, dat kan wel namelijk. Maar dat is niet de bedoeling. En er staat wel degelijk straf op. Gewoon voor de samenleving als zodanig. Zie? En dan heb ik het nog niet eens over de economische wetten, die ik toch, hoe langer ik erover nadenk, hoe belangrijker ik ze vind. Maar over de economische wetten die daar gelden. Je hoeft daar heus geen belasting te betalen over onroerend goed. Als het je bezit is, is het je bezit. En als je erover moet betalen, is het dus niet je bezit, want dan huur je het. Toch? Ja, het zijn toch rare dingen. Je koopt iets en daarna moet je erover betalen en blijven betalen. Dat zijn toch dwaze dingen. Dat is volstrekt onbijbels. Er staat ook in de Bijbel dat dat niet, zo gaat dat niet. Dat je betaalt over inkomsten, dat is een bijbels gegeven. Dat is het binnenkant. Maar dat je daarna nog weer moet betalen, en nog een, dat is volstrekt onbijbels. Enzovoort. En dat is wat onze economie natuurlijk verziekt, eigenlijk, want dat is wat er gebeurt, constant. Maar goed, ik wil het daar verder niet over hebben. Waar ik het over heb is gewoon dat je er niet van moet opkijken dat dit de beschrijving is van de 1000 jaren. Het is niet de bedoeling dat je daar rondgaat met kwaad doen enzovoorts. Men zou zich houden aan de voorschriften, aan de wetten die nou eenmaal in het koninkrijk gelden. En dat moet toch een beetje te doen zijn, zeker voor mensen die, net als u en ik vandaag, christenen zijn. Want anders gingen ze dat koninkrijk niet in. En over die dagen gaat het, hè? Het aanbreken daarvan. Wel gelukzalig de mens die zulks doet, en wel gelukzalig de mensenkind, het mensenkind dat daaraan vasthoudt, die de Sabbat houdt, zodat hij die niet ontheiligt en die zijn hand bewaart van enig kwaad te doen. Op een of andere wijze wordt de dienst aan de Heer gestalte gegeven in het gedrag, in de maatschappelijke regels. Een van de grote is dan ook die ene die bijvoorbeeld in Joël beschreven staat, meen ik. Kan ik Zacharië zijn, maar zo een tent vanavond weet ik dat niet meer zo precies. Maar waar staat dat men jaar in, jaar uit zou optrekken naar Jeruzalem, eenmaal per jaar, om het loofhuttenfeest te vieren? Dat alle volkeren der aarde een gezantschap kennelijk, dat kan moeilijk anders, een delegatie sturen naar Jeruzalem om de onderdanigheid aan de koning in Jeruzalem te demonstreren. Ja, dat is natuurlijk een feest enerzijds, heet ook loofhuttenfeest, maar het is tegelijkertijd natuurlijk een ritueel waarin uitdrukking gegeven wordt aan de eenheid van het Rijk. Waarom ook niet, zelfs de leden van het gemene best der volken, vroeger heette dat de Britsen, komen ook op gezette tijden bij elkaar. Wat ze daar precies doen weet ik ook niet, maar ze vormen een eenheid en daar gaat het maar om. En dat wordt op een of andere wijze dan gedemonstreerd en daarmee bevestigd en gecontinueerd. En dat is wat in de duizend jaren ook zal gebeuren. Daarover volgende keer meer. Hoofdstuk 56. Want het is weer de hoogste tijd. En wij zullen de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, dat we hebben dat profetisch woord. Dat ons daadwerkelijk bekend maakt wie u bent en wat u doet. Wat u zou doen, omdat u het van tevoren hebt aangekondigd. En wat u nog doen zult, ook in de toekomst, in de openbaring van uw koninkrijk. En we danken u dat we over alle omstandigheden heen daar onze aandacht aan mogen geven. En onze hoop mogen vestigen op hem die onze hoop geworden is. Christus, in wie al uw beloften ja en amen zijn. We danken u dat we mogen leven uit de rijkdom van uw genade. En niet hoeven te vertrouwen op onze eigen verdiensten, op wat voor wijze dan ook. Maar simpel op de rijkdom van uw genade en de vervulling van uw beloften. Daarom, Vader, wij danken u voor deze avond, waarin we ons mochten voeden met uw profetisch woord. En we bevelen ons bij u aan. En bij de kracht van dat woord, opdat het ook in onze levens zou vrucht dragen tot verheerlijking van uw naam. Amen.